In de naam van de Vader die zondaren roept, in de naam van de Zoon die zondaren zaligt, in de naam van de Heilige Geest die zondaren heiligt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 65 vers 3. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. 65 vers 3. Schriftlezen gemeente is vanavond uit het Nieuwe Testament, de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 1, vers 1 tot 11. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in antwoord erop zingen we Psalm 42, vers 3. O mijn ziel, wat buigt u neder? We lezen dus Handelingen 1, vers 1 tot 11. We belijden ons geloof en we zingen Psalm 42, vers 3. Het eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus, van al hetgeen dat Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen 40 dagen lang, zijnde van hen gezien, en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat ze van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vraagden hem zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen voer, zie, 2 mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal al zo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen noemen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Op de gelezen en veel andere uitspraken van de Heilige Schrift is gegrond het catechetisch onderwijs dat we voor vanavond vinden in zondag 18 van onze Heidelberger Catechismus, de vragen en antwoorden 46 tot en met 48. Bedien u vanavond Gods woord zoals de kerken van de reformatie dat hebben verstaan en beleden in zondag 18, vragen en antwoord 46 tot 48. Wordt gevraagd in vraag 46, wat verstaat gij daarmee, de opgevaren ten hemel? En het antwoord is dat Christus voor de ogen zijn de jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven, en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkander gescheiden? Ganselijk niet, want terwijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is, en nochtans niettemin ook in haar is, en persoonlijk met haar verenigd blijft. We willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heren, wanneer u ons op deze zondagavond samenbrengt aan het einde van een bijzondere zondag, in het bijzonder ook in dit deel van de gemeente waar een aantal jongeren belijdenis mocht afleggen van het geloof en een tweetal jongeren door de doop in de christelijke gemeente mocht worden ingelijfd, en we danken uw naam er hartelijk en ootmoedig voor dat u dat geeft in het midden van de gemeente. En in het bijzonder dat u dat geeft aan een ieder van hen persoonlijk en in hun familie. Aan het einde van deze zondag komen we nogmaals samen in uw huis. Om nogmaals samen te luisteren naar dat woord, waardoor de Heilige Geest zondaars harten wil openen. En waardoor hij zondaars levens wil trekken uit de duisternis tot het wonderbare licht. Waardoor hij aan de Heer Jezus Christus verbindt, zodat de belijdenis wordt geleerd. Heere, tot wien zouden we heen gaan dan tot u? U hebt immers de woorden van het eeuwige leven. En als we vanavond dan geroepen worden om na te denken over de verhoging van die Christus, over zijn hemelvaart, dan komen wij u vragen, Heere, of u zelf deze dienst zou willen maken tot een open deur in de hemel. Of u het ons zou willen geven dat er vanavond een venster mag zijn, waardoor we in de hemel mogen kijken waar Jezus is, zittend aan uw rechterhand. Want Heer, als er één ding is waar wij moeite mee hebben, dan is dat wel die boodschap van de hemel en van de Heere Jezus Christus in de hemel. Wij zijn zo uit de aarde aards. Wij zijn zo aan de aarde gebonden. En wij hebben zo die woonplaats van u, de Heilige God, de rug toegekeerd sinds onze val in Adam. Dat er een goddelijk wonder aan te pas moet komen, zullen wij weer zicht krijgen op de hemel. Zullen wij weer leren verlangen naar de hemel. Zullen wij weer leren de wandel van dat volk dat mag belijden ons burgerschap is in de hemel, van waaruit we ook de Heere Jezus Christus tot zaligheid verwachten. Geef, Heere, dat deze dienst daartoe door u gezegend wordt. En dat we zo in deze dienst verzadigd worden met het goede van uw voorhoven en met het vette van uw paleis. Dat is op zichzelf al een wonder, Heere, dat we daarom mogen vragen en dat we daarom durven vragen. Want wat voor goed is er bij u waar wij recht op zouden kunnen hebben? Wat voor goed is er bij u waar wij ooit op zouden kunnen rekenen? Wij die het kwade verdiend hebben. Wij die in ongerechtigheid geboren zijn. En wij die van nature een van u afgekeerd leven leiden. Heere, dat goede van uw woning, dat is niet voor ons. Tenzij het ons schenkt. En dat is toch de rijkdom van het evangelie. In die grote Christus, die zelf al dat goede ontbeerd heeft aan Golgotha's kruis. En die nu uit zijn verdiensteschat uitdeling houdt. Aan armen uit genade. Aan hongerigen in vrije gunst. Aan ellendigen die een land wordt bereid. Heere, laat dat vanavond mogen gebeuren op kosten van het volbrachte werk van de Heere Jezus. En door de kracht van de Heilige Geest, opdat we in deze weken waarin we als gemeente naar hemelvaart toe leven, leren bedenken de dingen die boven zijn waar Christus is. En niet die op de aarde zijn, omdat het ware leven is in Christus en met hem verborgen in God. Geef uw zegen aan onze jonge mensen, voor wie die hemel soms nog verder weg lijkt dan voor een vorige generatie. En geef dat onze jonge mensen mogen luisteren vanavond met de beide oren wijd open. En kon het zijn ook met een geopend hart. Geef uw zegen aan ons allen hier in de kerk, Heere. Nadat u weet dat we dat nodig hebben, beschamend en bemoedigend, ontdekkend en vertroostend. U hebt gelukkig meer dan één zegen. En uit de doorboorde handen van de Heere Jezus Christus, die hij zegenend ophief toen hij ten hemel voer, mogen toch al die schatten en gaven van u toevloeien aan een schuldig volk. Breid die zegen uit over hen die met ons samen niet kunnen komen in uw huis, maar die meeluisteren via de kerktelefoon of later via de bandrecorder. En als ook die broeders en zusters die voor een deel nog nooit hier in de nieuwe kerk zijn geweest en die er misschien ook nooit een dienst zullen meemaken, vanavond met ons in de geest verbonden zijn, geef hen dan ook in het bijzonder een zegen vanuit uw heilige hemel, opdat ook zij een voorsmaak van die hemelse zaligheid mogen proeven, ook als de levensavond gevallen is en als chronisch ziek zijn aan huis verbindt en als de beproevingen het leven zo zwaar kunnen maken. Geef uw zegen, Heere, aan de gemeente in haar geheel, ook aan het deel dat samenkomt in de bron en hem die daarvoor mag gaan. Geef uw zegen aan heel uw kerk in dit land, ons eigen kerkelijke leven, gedenk het in uw gunst, Heere. Er zijn zoveel zorgen en er zijn zoveel spanningen en er zijn zoveel dingen waarin we moeten zeggen, Heere, waarin bestaat onze eenheid en waarin vinden we elkaar nog. Maar zou u door een krachtig werk van de Pinkstergeest onder ons willen wonen en werken, Heere, opdat we kerk mogen zijn op de basis van en rondom uw woord en de gereformeerde belijdenis. En wilt u dat deel van uw kerk dat vervolgd wordt sterken? En wilt u uw verdeelde kerk helen en uw gescheurde kerk bijeenbrengen? En wilt u open ogen geven, Heere, om te zien waar het op aankomt, ook daar waar de vervlakking hoe langer hoe meer het fundament onder de kerk weggraaft en waardoor verstarring uw kerk steeds meer van dat ene fundament verwijdert. Geef uw zegen, Heere, aan alle arbeid van uw kerk en de verkondiging van het evangelie onder de buitenkerkelijken en van uw vervreemden in dit land en daarbuiten. En zegen allen die zich geroepen weten tot die taak. Zegen uw volk Israël en houd het staande te midden van alle beproevingen, ook in het land waar u ze weer een plaats hebt gegeven. En wilt u ze vrede geven te midden van de volken die rondom hen wonen. Laat de Heere Jezus Christus als de koning van Israël erkend worden. Als hij die Davids troon beklommen heeft en die regeert in alle eeuwigheid. Die zijn kerk vergadert uit Jood en Heiden beide. Zegen gij onze zendingsarbeiders, in het bijzonder diegenen die dat ook bijzonder nodig hebben. U kent ze. Die met overspanning en met oververmoeidheid en met ziekte en met zorgen te kampen hebben. Barmhartige God, gedenk ze in uw barmhartigheid en stoot elke keer weer nieuwe arbeiders uit in uw wijngaard. Wij bidden u voor ons land en voor ons volk. Wij bidden u voor ons vorstenhuis, dat in de komende week weer centraal zal staan in ons volksleven, als de verjaardag van onze koningin gevierd mag worden. Geef haar en andere jarigen in de familiekring alles wat nodig is, maar vooral de zegen van de Heilige Geest die het hart vervult, die aan u verbindt en uit de genade van de Heere Jezus doet leven. Dat hebben toch ook koningen en koninginnen nodig, Heere. Geef dat dat ook erkend mag worden, ook in onze koninklijke familie, die we hartelijk aan u opdragen. Ontferm u over onze regering, die te regeren heeft in een land en over een volk waarin uw naam steeds meer vergeten wordt en waarin uw naam niet meer erkend wordt, waarin met uw naam gespot wordt en over uw diensten schouders worden opgehaald. Erbarm u, Heere, over dit land en over dit volk. Denk aan de volkeren der aarde. Wat is er een nood in deze wereld en wat is er een verdriet? We bidden u voor het volk van de Koerden in de grensgebieden tussen Irak en Turkije en Iran. En die honderdduizenden, waarvan er elke dag duizenden het leven verliezen. Mensen die verdreven zijn van huis en haard, die niet weten wat voor toekomst op aarde hen wacht. En zegen alle mogelijkheden en alle middelen die in het werk worden gesteld om daar hulp te bieden, Heere. En geef ook ons een hart dat daarvoor open mag staan en bewogenheid in het gemoed. En ontferm u over alle noodlijdenden, alle hongerenden, allen die geteisterd worden door oorlog en geweld. Heere, in deze dagen waarin wij weer onze vrijheid mogen herdenken en erbij stil mogen staan dat al zoveel jaren hier vrede is, leven wij in een wereld waarin een groot deel niet weet wat vrede betekent. Waarin een groot deel alleen maar weet van onderdrukking en van geweld, van honger en van gebrek. Erbarm u over deze wereld en laat het evangelie zijn loop mogen hebben dwars door alles heen. Opdat spoedig de grote dag van uw toekomst mag aanbreken. Als de scheiding tussen hemel en aarde wordt opgeheven. En het nieuwe Jeruzalem vanuit de hemel neer zal dalen op de aarde. Als u zult wonen te midden van uw volk. Als deze aarde vol zal zijn van de kennis des Heren. Zoals nu de wateren de bodem der zee bedekken. Hoor ons en gedenk ons, Heren. En geef ook uw dienstknecht wat hij nodig heeft. Stem om te spreken. De leiding van de Heilige Geest. Tot eer van uw naam. Tot opbouw van de gemeente. Tot zaliging van zondaren. Uit genade. Amen. De dienst voor offerande vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 16, de versen 3, 4 en 6. 16, vers 3. 4 en 6. Thank you. aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 25, vers 7. Gods verborgen omgang vinden, zielen daar zijn vrees in woont. 25, vers 7, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, we worden vanavond geroepen tot iets waartoe we vanuit onszelf niet in staat zijn en waartoe we ook verder maar heel moeilijk vaak komen. Wij worden namelijk vanavond geroepen om op te zien naar de hemel. Kijk, als het er nou om zou gaan vanavond dat we worden geroepen om vooruit te zien, dan zeg ik, dat is niet zo moeilijk voor ons. Misschien voor een oudere die niet zoveel verwachting van dit leven meer heeft. Maar vooral onze jongeren die zien van nature eigenlijk, zou je zeggen, al vooruit. Die zien uit naar een nieuwe baan. En die zien er naar uit dat ze verkering krijgen. En die zien er naar uit dat ze zullen gaan trouwen. En die zien uit naar een examen. Omdat ze zeggen, dan ben ik aan het einde van mijn studie en dan hoop ik ook dat ik toch ergens aan de slag zal kunnen. En daarmee heb ik tegelijkertijd ook al wat anders genoemd, want een examen, dat is niet alleen iets waar iemand naar uitziet, maar dat is iets waar iemand ook tegenop ziet. Nou, dat tegenop zien, dat kunnen we ook. Wat zien we soms tegen de dag op, waarop we uitslag krijgen van de dokter over een onderzoek dat we moesten ondergaan? En wat kunnen we tegen de dag van de operatie opzien, om maar te zwijgen over de dag waarop we onze geliefde moeten gaan begraven. De dag waarop we afscheid nemen van onze kinderen die voor tijden heel ver weg gaan. Wij zien overal en nog ergens tegenop soms. En omzien, dat kunnen we ook heel best. Wat zijn er mensen die vastzitten aan het verleden. En die eigenlijk permanent leven met de blik terug. Die leven in het verleden, toen en toen en daar en daar. Die omzien in heimwee dat voortdurend knaagt aan hun ziel. Die omzien in een wrok die ze maar niet kwijt kunnen raken en die uiteindelijk hun ziel verwoest en hun leven teistert. Of in verdriet, dat blijft knagen. En vooral zijn wij mensen er goed in om naar beneden te zien. We hebben daar samen van gezongen in een van de psalmen aan het begin van de dienst. Mijn ziel buigt zich neder in mij. Nou, daar hoeft niemand van ons moeite voor te doen. Dat zijn van die dingen die gaan vanzelf, zonder aansporing. Wij hebben juist aansporing nodig voor het tegendeel. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Hoop op God, slaat oog naar boven. En wat kan dat soms een geweldige worsteling zijn, om zo ver te komen. Maar als ik die dingen zo zeg, gemeente, en ik mag aannemen dat u daarin wel wat met me mee kunt komen en dat u zult zeggen, ja, zo is het inderdaad. Dan teken ik daarmee vanavond wel heel duidelijk wat een verschil er is tussen ons en de discipelen van de Heer Jezus Christus. Wij zijn van dat hemelvaartsleven van die discipelen zo geweldig vervreemd. Want tegen die discipelen moest gezegd worden, wat staat ge en ziet op naar de hemel? Die mensen hoefde je niet te stimuleren om naar boven te kijken. Die mensen moest je juist zeggen, nou moet er ook weer een keer wat anders gebeuren. Want anders dan bleven ze naar boven kijken. Want daarboven, daar was Jezus. En toen ze naar Gods woord van de hemelvaartsberg weer naar beneden gingen kijken. En weer om zich heen gingen kijken. En toen ze weer voor zich uit gingen kijken. Toen konden ze dat met een grote blijdschap doen. En met goede moed. Want ze hadden zo lang omhoog gekeken dat ze wisten, onze Heere is in de hemel. En van daaruit regeert Hij alles. En Hij komt om ons te halen. Een van de grootste problemen van het kerkelijke leven van vandaag, gemeente, is, wij kijken te veel om ons heen en vooruit. Wij kijken te veel om en we kijken te veel naar beneden en we kijken veel te weinig naar boven. En daarmee bedoel ik niet om te zeggen dat je dan met je hoofd in de wolken moet gaan lopen, want dan gebeuren er ook maar ongelukken omdat je niet meer ziet waar je je voeten zet. Maar dat wij boven de wolken zullen gaan kijken, gemeente. Boven de starren, daar zal het eens lichten. Daar waar de Heere Jezus Christus is en van waar Hij komen zal. Hoe komt dat? Als ik het dus wat zachtjes zeg. Moet ik dan zeggen, komt dat omdat we te weinig bruidskerk zijn? Ik moet er maar niet aan denken dat ik zou moeten zeggen dat we helemaal geen bruidskerk zijn. Want dat zou erg wezen, gemeente. Dat zou toch erg wezen. Maar mag ik het vanavond dan zo voorzichtig vragen? Dat wij zo weinig opzien naar de hemel, komt dat omdat we te weinig bruidskerk zijn? Omdat we te weinig onze Heere in de hemel weten. Omdat we te weinig van daaruit onze Heere verwachten. Bedunkt gemeente, daarom is het goed om de hemelvaartsboodschap maar eens vast te horen in deze weken voor hemelvaart. Misschien dat de Heer het geeft, dat dan onder ons wij over anderhalve week echt hemelvaartsfeest kunnen vieren. We gaan vanavond luisteren naar de boodschap van Gods woord, zoals die wordt samengevat in de catechismus en die ons spreekt van Christus hemelvaart. En we zien drie dingen: opgenomen in de hemel, opgevaren naar de hemel, blijft Hij bij zijn kerk op aarde. Christus hemelvaart, opgenomen in de hemel, opgevaren naar de hemel, blijft Hij bij zijn kerk op aarde. Het is met de hemelvaart van de Heere Jezus Christus inderdaad altijd een hele moeilijke zaak, gemeente. De hemelvaart wordt genoemd het stiefkind onder de christelijke feestdagen. En als ik eens een beetje ondeugend mag zijn, dan zou ik vanavond hier de vraag kunnen stellen voor hoeveel mensen zou dit de eerste hemelvaartspreek zijn die ze in jaren te horen krijgen, omdat ze de slechte gewoonte hebben om op hemelvaartsdag nooit in de kerk te komen, maar die dag met de wereld te beschouwen als een soort christelijke uitgaans- en sportdag? Ze zijn enquête zouden houden. Hoeveel van ons? Heb u vorig jaar een hemelvaartspreek gehoord? Ja, natuurlijk, er zijn er gelukkig. Het jaar daarvoor. Jaarlijks. En tegelijkertijd moet je ook zeggen, gemeente, functioneert dat feit van de hemelvaart vaak maar bitter weinig in het leven van hen die toch wel genade hebben leren kennen en die kennen van de kracht van de kerstboodschap en van het geheim van het lijdensevangelie en van het opstandingsevangelie en van het pinksterevangelie. Is het niet waar, gemeente, dat we veel meer problemen hebben met dan dat we profijt trekken van het feit van de hemelvaart? Als ik een paar van die problemen op een rijtje mag proberen te zetten om op die manier de boodschap van vanavond ook wat midden in ons leven neer te zetten, dan zeg ik allereerst, gemeente, dat feit van hemelvaart, dat ligt theologisch nogal moeilijk. Vooral in vraag en antwoord 48 hebt u dat misschien wel wat begrepen toen u daar die wat moeilijke zinnen las, waarvan u zei, die catechismus is anders zo praktisch, maar ik vind dit toch wel erg dogmatisch en erg ingewikkeld. En toen het daar ging over het grote verschil dat er juist op dit punt is tussen Calvijn en Luther. Al valt het dan wel op dat bij de besliste afwijzing van de Lutherse opvatting er geen verkettering is zoals dat wel gedaan wordt in de catechismus als het gaat over de paapse mis die een vervloekte afgoderij wordt genoemd. Blijkbaar hebben onze opstellers toch een verschil in niveau gezien tussen de tegenstelling tussen Calvijn en Luther op dit punt en de tegenstelling tussen Rome en de Reformatie op dat andere punt. Maar ook praktisch gezien ligt het met de hemelvaart nogal moeilijk, gemeente, want de hemelvaart staat voor ons begrip toch in het kader van het afscheid. En er zijn al wat mensen die hebben gezegd of gedacht wat een dichter eens onder woorden heeft gebracht. Och, was Jezus nog op aarde, Eilings floot ik naar hem heen. Wij beschouwen het hemelvaartsfeit toch eigenlijk als een stukje achteruitgang, als een gevoelig verlies. In het kruis kan een mens roemen, omdat hij weet van de vloek die is weggedragen. Van de opstanding kan een mens zingen, omdat hij weet van het nieuwe leven dat aan het licht is gebracht. En om de geest kan een mens bidden, omdat hij weet dat het die geest is die Here is en die levend maakt. Maar hemelvaart? Eigenlijk snappen we het niet zo goed dat die discipelen, wanneer ze van de Olijfberg afdalen in de richting van Jeruzalem, dat ze dan die weg gaan met een grote blijdschap in het hart. We snappen het eigenlijk veel beter als ze voor die tijd erg bedroefd zijn als de Heere Jezus over dat afscheid spreekt. Daarom heeft de droefheid uw hart vervuld, heeft de Heere Jezus tegen de discipelen gezegd. En wij denken bij onszelf, dat is geen wonder, als je zo de meester straks weer missen moet. Maar behalve die dingen, gemeente, die eigenlijk in alle eeuwen wel van betekenis zijn geweest voor het verstaan van de hemelvaartsboodschap, komen er vandaag nog een aantal extra moeilijkheden bij, want het is in het einde van de 20e eeuw bepaald niet gemakkelijker geworden om te geloven in Gods heil en troostrijk woord. Als ik daar ook een paar dingen van mag noemen, allereerst ons leven aan het einde van de 20e eeuw, dat is zo geweldig aardsgezind geworden en aardegebonden. Het gaat in de samenleving, en daar blijf ik alleen maar bij ons Nederlandse volk, zo heel sterk om het hier en om het nu. U kent natuurlijk, en ook die jonge mensen daar op de achterste bank, daar links achteraan, die weten dat natuurlijk wel en die moeten vanavond daarom ook maar blijven luisteren, jongens. Ik wou wel graag dat we mee bleven doen daar achteraan. Ja, is zover. We weten natuurlijk allemaal wel dat onze samenleving wordt getypeerd vandaag als een geseculariseerde samenleving. Dat wil letterlijk zeggen een verwereldlijkte samenleving waarbij we alleen nog maar in het platte horizontale vlak denken. En geen enkele aandacht meer hebben voor een leven hierboven en een leven hierna. Een geseculariseerde samenleving, getypeerd door het feit dat in de afgelopen week, toen een CDA-woordvoerder in de Tweede Kamer protesteerde tegen het invoeren van de sterreclame op zondag, omdat hij pleitte voor de handhaving van de zondagsrust, door iemand van de andere partijen die de naam van Christus in hun naam niet meer willen kennen, werd gezegd: meneer, waar u mee bezig bent, dat is alleen nog maar een achterhoedegevecht dat alleen nog in de kring van dat kleine groepje protestanten in Nederland wordt gevoerd, maar dat een gevecht is dat al lang verloren is. In die samenleving leven wij. En toen ik vanmiddag onderweg van de gemeente waar ik een dienst had geleid een ogenblik luisterde naar een radiokerkdienst via het ICOM, toen dacht ik, daar heb je het nou ten voeten uit. Een evangelie van de mens, een evangelie naar de mens, dat is het wat in veel kerken in Nederland vandaag verkondigd wordt, maar het is verschrikkelijk slecht voor de mens, gemeente. En daar heeft die kerk zelf schuld aan, dat het geloof in de hemel steeds minder gaat worden, al gaat het wat langzamer dan met het geloof in de hel, en ook dat is typerend. Er zijn veel mensen die nergens meer aan doen, maar die toch ergens nog wel een veilig gevoel het vinden, als je mag denken dat er na de dood nog een plekje is waar je het goed kan hebben. Er komt nog bij, gemeente, dat wij vandaag moeite hebben om de hemelvaart te plaatsen in de sfeer van de ruimtevaart, waarbij we ook op deze zondag weer nadrukkelijk worden bepaald. Wij mensen speuren vandaag in het heelal met alle mogelijke technische middelen die ons de gelegenheid geven om geweldig ver in dat heelal te turen. Wij mensen reizen door de lucht en wij trekken, ik weet niet hoe ver vandaag, met onze onbemande ruimtevaartuigen en soms bemande ook vooruit. Wij kennen vandaag iets van de onmetelijke verten van het heelal. Wij kennen vandaag iets van duizelingwekkende afstanden, gemeente. En diegenen onder ons die hebben meegemaakt dat de eerste mensen voetstappen zetten op de maan. En wat was het een ingrijpende en aangrijpende gebeurtenis toen dat geschiedde. En die eerste mens daar die gedenkwaardige woorden sprak uit het begin van de Bijbel. In the beginning God. Bij mensen weten inmiddels al heel lang dat die reis naar de maan eigenlijk niet veel meer betekent dan dat je ene stap buiten de deur zet en dat we uiteindelijk niet eens de straat uit zijn gekomen, omdat dat heelal, dat hoe langer hoe verder uitdijdt, zo onmetelijk groot is. En voor ons mensen aan het einde van de 20e eeuw is het daardoor veel sterker de vraag geworden, waar is nou eigenlijk de hemel? En hoe heeft, zeggen soms jonge mensen tegen je, de Heere Jezus Christus dan de aantrekkingskracht van de aarde doorbroken? En met welke snelheid heeft de Heere Jezus gereisd toen hij naar de hemel ging? En ook dat is typerend, gemeente Abraham, die is op een gegeven ogenblik door de Heere geroepen onder het prachtige sterrendak. En Abraham die heeft staande onder die machtige oosterse sterrenhemel zijn eigen nietigheid gezien en de grootheid van God. En Abraham die heeft beleden, er is niets onmogelijk voor die almachtige God. Ik geloof in God, de schepper van hemel en van aarde. Maar de moderne mens die ziet er nog veel meer van. En die moderne mens die is daardoor nog veel nietiger geworden in eigen ogen. Want wij kunnen met eigen waarneming vandaag zien hoe vanaf de hemel lichamen deze aarde maar als een speldenknopje in dat onmetelijke heelal hangt. En wij worden ons vandaag bewust dat die oudtestamentische profeet niet overdreven heeft. Toen hij zei, zie volkeren zijn geacht als een druppel aan de emmer en als een stofje aan de weegschaal. Maar in plaats van dat die moderne mens dan net als Abraham vanwege die grootheid en die almacht van God komt tot het geloof in God, gaat die moderne mens, als hij tenminste nog een keer opkijkt naar de hemel en die hemel niet meer helemaal buiten beschouwing laat, als een hond blaffen naar de hemel, toppunt van menselijke dwaasheid en hoogmoed. En wat is de hemel? Er zijn vandaag heel wat theologen die zeggen, die vraag die is niet van belang, want als er een hemel is, dan is dat alleen maar een toestand. Dan is dat geen plaats en dan is dat niet iets wat je je ruimtelijk in moet denken, maar de hemel, dat is een gevoel dat je een bepaalde geborgenheid hebt. En wij, die leven in deze tijd, wij geloven dat er een hemel is. Wij geloven dat de Heere Jezus Christus die op deze aarde gekomen is en die op deze aarde heeft rondgewandeld ook weer ten hemel is opgevaren. Dat mag ik aannemen. Er is niemand van u die straks de vinger heeft opgestoken toen we ons geloof beleden met de woorden van de 12 artikelen en toen ik uit naam van u allemaal zei, opgevaren ten hemel waar hij zit aan de rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. En er is niemand van u die in de afgelopen winter op huisbezoek tegen de broeders heeft gezegd, broeders, dat kan die dominee nou elke zondagavond wel zeggen, maar dat zegt hij niet namens mij. Wij geloven dat nog wel. Maar functioneert het ook, gemeente? Heeft de hemel ook een plaats in ons leven? Niet alleen maar op een ziekbed en op een sterfbed, maar midden in het volle leven. We hebben ervan gezongen, de liefelijk heen van het zalig hemelleven. Weten we daar nog van, gemeente? En zien wij daar nog wel eens naar uit, broeders en zusters? Leeft dat nog voor ons? Of moeten we zeggen dat we dat zijn kwijtgeraakt vroeger, toen in onze gezinnen nog het huisorgel stond en op zondagavond het gezin of desnoods met de vrienden en de vriendinnen eromheen je samen stond te zingen die versjes van Johan de Heer waar best wat op af te dingen is, maar waar in elk geval nog aandacht werd gevraagd voor deze dingen en waar je het samen mocht zingen ver boven het prachtig sterrendak, daar is een heerlijk oord. Moeten wij niet zeggen dat het ook in dat opzicht een verarming is geworden? Dat wij die vergezichten hebben vervangen door de vergezichten die puur aards gericht zijn en die ook op zondagavond via het blauwe oog onze huiskamers en onze zielen vervuilen? Kijk, en dan moet u dat praten over de hemelse heerlijkheid niet afdoen vanavond als het trekken van een wissel op de eeuwigheid. Want het is heel duidelijk, gemeente, dat het geloof in het hemelleven een mens niet ongeschikt maakt voor het leven op de aarde. Een mens niet tot een zwevende figuur maakt. Integendeel, als u eens even kijkt naar de discipelen van de Heere Jezus Christus. Wat hebben die mensen hun taak verricht toen ze vanaf de hemelvaartsberg teruggingen naar Jeruzalem en de aarde in. Sinds die apostelen hebben opgezien naar de hemel waar ze Jezus zagen heen varen. Kijken ze vooruit naar de dag dat hij komen zal om te oordelen. En hebben ze om zich heen gekeken en ze zagen daar allerlei mensen. Die van die Heere Jezus Christus niet wisten en die het eeuwen niet kenden. En ze zijn uitgegaan tot aan de einden der aarde. Om te verkondigen dat de Christus Jezus is. En dat er in hem alleen maar leven en zaligheid te vinden is. Ja, maar zegt u, wat is die hemel dan? Dan mag ik daar in deze eerste hemelvaart spreek dan ook een paar dingen van zeggen, gemeente. Een paar dingen. Allereerst is de hemel een plaats. De Bijbel die spreekt op drie manieren over de hemel. De Bijbel heeft het over de wolkenhemel en dat die plaatselijk bepaald is. Dat weten we hier in Nederland natuurlijk op het best, want hier hangen wolken en daar hangen ze niet. En de Bijbel die spreekt over de sterrenhemel en dat is die blauwe koepel waar we tegenaan zien. Maar de Bijbel kent ook een derde hemel. En dat is de hemel waar de Heere zelf woont. En alle drie worden plaatselijk in de Bijbel aangeduid. En die hemel, dat is in de Bijbel ook altijd een ruimtelijk bepaald iets. Dat wil zeggen, je kunt buiten de hemel zijn. Dat zegt de Bijbel ons zelfs van God. U leest dat al in het Oude Testament, zie de hemel. Ja, de hemel der hemelen kan u niet bevatten. God is groter dan de hemel. En dat is ook geen wonder, gemeente, want de hemel is ook een schepsel van God. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Tussen twee haakjes, gemeente, daarom is het ook zo dwaas als zo'n klein mensje God bevatten wil met zijn simpele mensenverstand. Als de hemel der hemelen die zo groot is, dat daar een schare die niemand tellen kan, omzoomd door de 10.000 × 10.000 van engelen, dat die hemel God niet kan bevatten, omdat God groter is. Wie haalt het dan in zijn hoofd dat hij onder die kleine hersenpan van hem God wel zou kunnen bevatten? En dat hij God daar wel een plaats zou kunnen geven? En dat hij God daar in die hersenpan zou kunnen vangen? Gemeente, dat is toch alleen maar een teken van de hoogmoedswaanzin die zich heeft meester gemaakt van de mens aan het einde van de 20e eeuw. Dat is toch alleen maar ten top tot een climax gevoerde paradijszonde? De hemel, en ook dat kan ik u noemen vanuit de Bijbel, is in dit opzicht te vergelijken met de aarde en met de hel, dat de hel de plaats is waar God niet is, terwijl de hemel de plaats is waar God wel is. En terwijl de hemel wordt genoemd de troon van God, wordt deze aarde genoemd de voetbank van zijn voet. En daar in die hemelgemeente, daar is de Heere Jezus Christus nou op de hemelvaart opgenomen. En wat voor plaats is dat nou, die hemel? Wel, daar zegt de Heilige Schrift ook weer zo het een en ander van, gemeente. Ook daarvan wil ik u het een en ander vanavond doorgeven. De Heilige Schrift noemt de hemel der heerlijkheid. Dat wil zeggen, die hemel die hoort bij uitstek bij God. De heerlijkheid, dat is immers datgene wat bij uitstek van God is. De heerlijkheid van de Heere. En de heerlijkheid, gemeente, dat is in de Bijbel een woord dat altijd iets ontzagwekkends heeft. Denkt u maar aan de herders in de velden van Efrata, als in de kerstnacht de heerlijkheid des Heeren en omschijnt. Dan vrezen ze met grote vrezen. Want die heerlijkheid van God, die staat zo ver af van de zondaar die het paradijs moest verlaten. Ontzagwekkende heerlijkheid. Dat is er in de hemel.
En toen Jesaja er een blik in mocht slaan, toen zei hij: wee mij, want ik verga, dewijl ik een man van onreine lippen ben en woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Maar tegelijkertijd is de hemel de plaats van de onuitsprekelijke vreugde voor wie met God verzoend is door het bloed van zijn zoon. Paulus die is er geweest, dat weet u, hè. Paulus die mag dat schrijven in een van zijn brieven, dat hij opgetrokken is geweest in de derde hemel. En dan zeggen wij natuurlijk meteen: Paulus, wat heb je er gezien, hoe was het er? Zoals we dat vandaag proberen te weten te komen uit interviews die worden gehouden met mensen die klinisch dood zijn geweest. En die uit die toestand weer terug worden gebracht. Wat heb je gezien? Hoe was het er aan die andere kant? Paulus zegt: ik heb onuitsprekelijke dingen gezien, welke het een mens niet geoorloofd is om uit te spreken. Met andere woorden, ik kan het niet zeggen en ik mag het niet zeggen. Zo onuitsprekelijk is het. Maar ergens anders in zijn brieven zegt hij er toch wat van als hij zegt: wat geen oog heeft gezien. En wat geen oor heeft gehoord. En wat in geen mensenhart is opgeklommen. Wat God bereid heeft voor die die hem lief hebben. En als de Heer Jezus Christus daar nou binnenkomt op de dag van zijn hemelvaart, dan ontvangt hij zijn verdiende loon. Dat is de vreugde die voor hem lag en waarom hij de schande van het kruis heeft gedragen en de vloek heeft veracht. De hemel. Toen de Heere Jezus daar binnenkwam, toen was hij buiten het bereik van de Satan. Die helle hond, die werd op de dag van de hemelvaart definitief verslagen, gemeente. Vanaf de hemelvaart kan de Satan nog wel als een hond blaffen naar de hemel. Maar hij ligt aan de ketting. En hij kan nog zo hard springen en hij kan nog zo tekeer gaan als een hond die dat aan de ketting soms doet. U kent wel zo'n waakhond bij een oud boerenerf. Dat hij opspringt en dat hij opvliegt en dat hij keft en dat hij blaft. Maar bijten kan hij niet meer. Christus en zijn werk zijn buiten het bereik van zijn tanden gekomen. En toen de Heere Jezus Christus in die hemel werd opgenomen, toen werd hij daar begroet door zijn heilige engelen die immers zijn knechten zijn. En die toen met veel meer vuur en met veel meer glans nog hebben gezongen dan in de kerstnacht. Het Gloria in excelsis Deo. En is er aangebeden door de gezaligden die hem tegemoet zijn gesneld en die het hebben uitgejubeld. Gij zijt waardig om te ontvangen de lof en de eer en de aanbidding en de dankzegging. Want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed. En ze werpen in aanbidding hun kronen aan zijn voet. En je kunt je indenken dat op die dag van hemelvaart de moordenaar van Golgotha in de voorste linie stond. Om als eerste die ten hemel gevaren koning te noemen. Mijn koning. En is daar in de hemel ontvangen door zijn vader die openlijk verklaart dat het verzoeningswerk van de grote hoge priester is volbracht. En dat hij de zoon ontvangt in de hemel als een voor wie de hel voor eeuwig gesloten en de hemel voor eeuwig geopend is. Wat een zaligheid in die ten hemel opneming voor Christus en door Christus. De hemel geopend, de toegang tot God ontsloten, leven in storeloos. Onze vreugde, de hemel, o daar te zijn. En ik denk aan die begrafenis van een oude collega die ik eens een keer meemaakte en die geleid werd door wijden dominee de Jonge Driebergen. Die bij het zakken van de kist, moet je daarbij zingen, zeggen de mensen wel eens, dominee de Jong die zei toen de begrafenisdienaren aanstalten maken om de kist te laten zinken op de bodem, dat een van de meest pijnlijke en verdrietige momenten immers voor de geliefde familie. Die zei: laten we nou samen zingen. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. En het heilig deel, o grote koning, van uw geducht paleis. Dat is de hemelgemeente. Of nee, dat zeg ik natuurlijk niet goed, want dan zou u mij terecht ook hoogmoed kunnen verwijten. Dat is alleen maar een beetje menselijk gestamel op grond van wat ik in de schriften lees over de hemel. Gestamel over die zaligheid die niet is af te meten en die vreugde die alle smart verbandt. Terwijl iedereen die daar een keer komt, en ik hoop het voor jullie allemaal en ik gun het een ieder van u zo van harte. Als je daar komt dat je zult zeggen, de helft is me niet aangezegd. En het is nog totaal anders. Paulus zwijgt en heeft heimwee. En Johannes op Patmos zegt, ik heb gezien wat jullie niet zien. Want ik heb door een open deur in de hemel mogen kijken. En toen zag ik daar de troon van God waarvanaf werd geregeerd. En toen zag ik daar het lam staande aan de rechterhand Gods. En toen zag ik daar de eeuwige blijdschap. Waardoor de zaligen in permanente extase de lof van de drie enige God bezuinen. Maar dan zeg ik vanavond wel, gemeente, die mogelijkheid om dat te zien, die is er. En de weg naar die heerlijkheid, die is ontsloten. Als u in uw leven alleen maar om blijft kijken, dan ziet u alleen maar een gesloten paradijsdeur en engelen met vlammende zwaarden die de toegang versperren. U moet niet denken dat u ooit in eigen kracht de weg naar de hemel kunt banen. En als u alleen maar vooruit ziet, gemeente, dan ziet u die dreigende oordeelsdag waarvan de Heere Jezus heeft gezegd, ik kom om te oordelen de levenden en de doden. En als u alleen maar naar beneden ziet, dan ziet u een aarde die dorens en die distels voortbrengt en waarop het uitnemendste moeite is en verdriet. Maar wie opziet naar de hemel, die ziet, die hemel staat open. Ik zie een poort wijd openstaan. Waardoor het licht komt stromen. Die poort staat open. Ook voor mij. Mag u dat zeggen? Mag u met die dichter instemmen? Weg aardse gewemel, ik reis naar de hemel. Daartoe is uiteindelijk alleen maar dit ene nodig, gemeente. Het geloof in de Heere Jezus Christus. Die ten hemel is opgenomen, achter hem aan, is er een voor zondaren gebaande weg en een open deur en een vrije toegang en een troon der genade. En daarom is er dat geloof in het feit van de hemelvaart. De Heidelbergse catechismus zegt, daar zij het zagen. Dat wil zeggen, er wordt een grote nadruk gelegd op dat feit. Het is gebeurd voor de ogen van zijn jongeren. Zij zijn ooggetuigen geweest. Ik vertel u vanavond geen sprookjesgemeente. Ik heb vanavond geen fabeltjes meegebracht. Maar er zijn mensen die het gezien hebben en die daarom veel beter te geloven zijn dan die dwaze theologen van het einde van de 20e eeuw, die er niet bij zijn geweest, maar die zeggen, dit kan natuurlijk nooit. Gelooft u in de Heere Jezus Christus, die ten hemel opgenomen is door de Vader als een bewijs van zijn volbrachte werk, als een teken van de aanvaarding van zijn kruisoffer, van de verzoening die hij heeft aangebracht voor de zonde. En heeft de Heilige Geest deze Heere Jezus Christus verheerlijkt door de liefde Gods in Christus uit te storten in onze harten, zodat onze harten leerden uitgaan naar hem, terwijl ze van nature afkerig zijn tegenover hem, en terwijl onze harten leren bedenken de dingen die boven zijn, waar Christus is en niet die op de aarde zijn? Is er dat hemelleven, gemeente, dat zegt het oog omhoog, het hart naar boven, hier beneden is het niet, omdat daarboven Christus is en omdat in Christus alles is? Leeft u onder een open hemel? En zegt u, dominee, als ik eerlijk ben, dan moet ik zeggen, dat ontbreekt er bij mij aan. Hoe komt dat dan? Is het dan een gebrek aan geloof? Ja, zegt u, maar ik zie het niet. En mijn gemeente, we hebben toch Pasen gevierd en we hebben na Pasen alweer een aantal zondagen gehad. En u hebt de wet van Pasen toch elke keer weer gehoord. Zalig zijn zij die niet zullen gezien en die nochtans zullen geloofd hebben. Als u nou inderdaad wil wachten totdat u ziet, dan wacht u wel totdat het voor eeuwig te laat is. Want de hemelvaart die leidt tot de wederkomst, dat hebben de discipelen uit de mond van de engelen gehoord en dat hebben we ook in de catechismus van vanavond beleden. En als de Heere Jezus weer komt, dan zien we hoe hij ten hemel is gevaren. Want hij komt gelijk zoals hij ten hemel is gevaren, terug op de wolken. En dan zal inderdaad aller oog hem zien. Zijn volk zal hem zien en het zal de koning aanschouwen in zijn schoonheid. En als hij zijn mond open doet, dan zullen de schapen zijn stem herkennen. En ze zullen zeggen, dat is de herder. En de bruidskerk zal hem zien als de bruidegom die uit is gegaan om haar te komen halen en aan de Vader voor te stellen. Maar die anderen, die zullen hem ook zien. Die koesterende zon, die heeft inderdaad tegelijkertijd ook stralen die verzengen kunnen. En als u voordien niet hebt leren geloven, gemeente, dan zult u wel zien, maar als een die verdoemd wordt. Want dan zal hij zeggen, ik heb u nooit gekend. En hij zal zeggen, ik heb u nooit gezien zoals iemand die met het oog en met het hart omhoog geheven tot mij naderde. Ik heb nooit gemerkt dat u het oog omhoog sloeg. U hebt nooit geroepen, Heere, trek me en dan zal ik u nalopen. U hebt nooit gezocht de dingen die boven zijn. Uw hart ging naar andere dingen uit en uw ogen hebben u verraden. Want die aarde van wat de wereld biedt. En uw leven heeft u geopenbaard. Onze God is in de hemel, gemeente. En als die God nou inderdaad je hart heeft gekregen, dan blijkt dat daaruit dat je hart ook naar die hemel uitgaat. En dat je iets verstaat van die psalmdichter die zegt, u zoekt mijn hart, mijn oog blijft op u staren. Zou u dat nou in deze dagen voor hemelvaders willen onderzoeken bij uzelf, gemeente? Is er in ons leven dat opzien naar de hemel? Is er in ons leven dat uitzien naar de Heer Jezus Christus? Is er onder ons iets van het totdat, waarin het heimwee van de catechismus doorklinkt, totdat hij wederkomen zal van de mens die zegt, Heere, ik wil zo graag zijn waar u bent, want buiten u is er geen leven en buiten u is er geen gemeenschap met de Vader en buiten u is er niet de troost van de Heilige Geest. Nou is ook weer geen wonder, gemeente, dat die hemel zo gauw uit het zicht raakt. Want het gaat vanavond inderdaad over die dingen die niet gezien worden. En bovendien, als ik mijzelf leer kennen, en misschien zit er wel iemand hier in de kerk die daar inmiddels al heel lang aan dacht, dan komt er ook wel eens een moment in je leven dat je zegt, het is maar niet alleen een kwestie van niet naar de hemel kunnen opkijken, maar dan is het ook een kwestie van je ogen niet op durven heffen. Want de hemel, dat is de plaats van de troon van God en die verwachten we om te komen ten oordeel over de levenden en de doden. En laten we nou maar eerlijk zijn, gemeente, maar een zondaar heeft daarvan nou ook weer niet zoveel goeds te verwachten. Adam vreesde toen hij de stem van God hoorde en de herders vreesden toen ze de heerlijkheid des Heren zagen. En als Johannes op Patmos de verheerlijkte Christus ontmoet, dan valt hij als dood aan zijn voeten. Uit de hemel heeft een zondaar op zichzelf niet zoveel goeds te verwachten. Vandaar komt een God die richten gaat en voor wie ik niet kan bestaan. Maar de hemelvaart die zegt ook, gemeente, Christus vaart op. En dat is de tweede trap van de verhoging. Hij doet het zelf, want hij is vrijgesproken van schuld en van straf. En daarom gaat hij nu de verlossing die hij verworven heeft veiligstellen. Hij vaart ten hemel op als de koning die zich een volk vergadert. En die dat volk beschermt. En die dat volk regeert. En die dat volk thuis zal brengen op zijn tijd. Hij is daar immers hun ten goede.
Dan ga ik daar vanavond niet zoveel over zeggen, gemeente, want dat komt wel bij de behandeling van antwoord 49 een volgende keer. Maar het is wel duidelijk dat onze belijdenis op grond van de schriften ons wil zeggen dat hemelvaart geen verlies betekent, maar juist winst. Hij zet zijn werk voort. Als u weten wilt hoe de Heere Jezus in de hemel is, dan kan ik dat misschien aan de kinderen waarvan ik blij ben dat ik ze vanavond in de kerk zie wel duidelijk maken. Die jongens en meisjes kennen de geschiedenis van Esther wel, hè, van koningin Esther. Nou, zoals Esther nou was in het paleis van koning Ahasveros, zo is de Heere Jezus in het paleis van zijn vader. En toen het volk van Esther bedreigd werd, toen kon zij naar de koning gaan. Stel je nou eens voor dat ze er niet geweest was. Dan had Haman zijn slag kunnen slaan. Ik kan nog een ander voorbeeld gebruiken tegenover onze kinderen. De Heere Jezus is in de hemel, zoals Jozef was aan het hof van de farao van Egypte. En u weet wel, dat is vooral bij Jozef zo'n duidelijk voorbeeld. Toen die broers daar bij Jozef kwamen, toen hadden ze niet zoveel goeds te verwachten. Want dat hadden ze niet verdiend. Zoals zij met Jozef gehandeld hadden. Nou, zo hebben wij niet zoveel goeds van de Heere Jezus te verwachten uit onszelf. Want zoals de broers Jozef in de put hebben geworpen, zo hebben wij de Heere Jezus aan het kruis gebracht. En zoals de broers Jozef verkwanseld hebben, zo hebben wij de Heere Jezus Christus verloochend. Maar wat wordt het voor die broers goed, juist als ze Jozef leren kennen. En als ze zichzelf voor het aangezicht van Jozef leren kennen als mensen die deze man zoveel hebben aangedaan. Want dan is hij het die gaven aan hen geeft, waardoor ze mogen leven. En dan is hij het die wagens met ze meestuurt om een oude vader op te halen. En dan is hij het die zegt, kom maar hier bij mij wonen, want ik wil zo graag dat jullie bij mij zijn. Zo is de Heere Jezus Christus ten goede in het hemelse paleis. Deze Jezus, zoals Johannes hem zag, en wat zal hij achteraf blij zijn geweest, dat hij Jezus niet meer zag in zijn vernederde gestalte, maar in zijn goddelijke heerlijkheid. Want toen begreep hij dat hij Jezus bestand was tegen al dat duivelse en antichristelijke geweld dat zich in de openbaring openbaart. Een Heere in de hemel die het goede met je voor heeft. Is dat nog geen rijke belijdenis? Geeft dat geen stof tot verwondering? Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Dat je moet belijden dat je alleen maar kwaad hebt gedaan. En dat je dan het goede tot verzading uit zijn hand mag ontvangen. Dat je moet belijden dat je de vloek hebt verdiend. En dat je dan mag leven onder de handen van hem die zegenend uitgebreid waren toen hij ten hemel voer. En die zeiden, u ten goede, u ten goede. Ja, zegt iemand, dominee, maar hoe zit het nou? Want nou hebben we het de hele tijd over de Heere Jezus in de hemel. En ik meen dat de Heere Jezus na Pasen toch ook een keer gezegd heeft, ik ben met u al de dagen en ik blijf bij u. Zie je wel, zeiden de Luthersen, daar heb je het nou al. Die Calvinisten met hun leer van de lichamelijke hemelvaart van Christus, die jagen de mensen in de problemen en die brengen dat allemaal in de war. Het lichaam van Christus, zeggen de Luthersen, dat is ook vergoddelijk. Dus lichamelijk is hij alomtegenwoordig. Nog ga ik daar vanavond niet op ingemeente, want het is geen cursus dogmatiek en het is zelfs geen belijdeniscategorisatie vanavond. Maar ik wil er alleen maar dit van zeggen, die leer van de Luthersen die heeft consequenties gehad voor hun opvatting ten aanzien van het avondmaal. En op dit punt is de breuk ontstaan die je vandaag de dag nog betreuren kunt tussen Luther en Calvijn, die vaders van de reformatie. En die leer van Luther die raakt ten diepste toch het evangelie van de vrije genade, het is niet bijbels. Want Christus is lichamelijk ten hemel gevaren. De discipelen hebben het gezien als mens naar de hemel. Maar, zegt de catechismus op grond van de schrift, de godheid van Christus, die zat niet opgesloten in zijn mensheid. Die was er wel mee verenigd, maar die is tegelijkertijd ook daarbuiten. Christus als mens is vandaag in de hemel. Volgende keer hopen we de troost ervan te ontdekken. Christus als God is alomtegenwoordig op bergen en in dalen.
Ja, overal is God. En ik heb vanmorgen gezegd in verband met de voorbeden die we voor Johan Koelewijn deden, omdat hij naar Noord-Irak gaat. Ik hoop dat hij dat daar op de bergen van Noord-Irak en van Zuid-Turkije mag ontdekken. Te midden van die verschrikkingen van de Koerdische vluchtelingen, dat God er toch is. Maar de Heere Jezus is in het bijzonder bij zijn kerk. Hij is vooral nabij allen die hem aanroepen. Die zijn verschijning hebben liefgekregen. Ja, zegt u, maar hoe moet je je dat dan voorstellen als het niet meer is zoals tijdens een rondwandeling op aarde? Want daar ben ik toch altijd weer jaloers op die tijd. Wel, waar het woord van de Heere Jezus verkondigd wordt en waar de naam van de Heere Jezus wordt aangeroepen, daar is hij nabij. En de catechismus zegt, en ik noem die vier dingen zo heel kort nog maar even vanavond, hij is nabij naar zijn Godheid. Vandaar dat we vanavond hier in Gods huis zijn. Het is geen verenigingsgebouw waar we vanavond zitten, gemeente. Het is geen clubhuis. En het is geen sociëteit van mensen die gelijkgezind zijn. Het is Gods huis. Als de gemeente vergaderd is rondom het woord. En dat zit niet in de heiligheid van de steden of van de gebouwen, want die zijn net zo min heilig of net zo veel heilig als de steden en de houten van je huis en van je bedrijf. Maar als in dit gebouw de gemeente samen is rondom de open Bijbel, en daarom werd die Bijbel geopend op de avond dat de kerk in gebruik werd genomen, dan zegt de Heer, dan ben ik in het midden. Dan is hier Bethel, huis Gods, poort des hemels. Dan is hier Pniel de plaats waar een mens God ontmoet. En waar je tot zijn eeuwige verwondering leert beleiden, mijn ziel is gered geweest. Gods huis komt nadert voor zijn aangezicht, zeggen we immers tegen elkaar. Wij treden het paleis van de grote koning binnen om te luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Het is toch wel goed, gemeente, dat we ons dat realiseren, want dat vraagt eerbied van ons. Innerlijk natuurlijk. De gestalte van je hart waarin je naar de kerk gaat, daarom kan je er best zaterdagavond al op voorbereiden. En de houding waarmee je in de kerk zit, daarom vond ik dat toch verdrietig dat ik vanavond aan het begin van de dienst dat moest zeggen, dat tegen de bewoners van de achterste bank. Wie het treft, die treft het en die trekt de schoen hopelijk maar aan. Dat je in het huis van God bent. En dan kan je er niet bij gaan zitten als een zoutzak. En dan kan je niet onderuit gezakt gaan zitten alsof je denkt, nou, ik moet de slaap die ik vanmiddag niet heb gedaan nog maar een beetje inhalen. Eerbied, innerlijk, maar ook uiterlijk, gemeente. En daarom zeg ik dat toch ook nog maar eens een keer vanuit het woord van God. Het is Gods huis. Je komt voor Gods aangezicht en dan zijn er wel eens mensen die zeggen, ja, maar de Heer kijkt niet naar je kleren, want hij kijkt alleen maar naar het hart. Moet u me eens vertellen waar u dat in de Bijbel kunt lezen, dat er één stukje van je leven is waar God zich niet mee bemoeit, waar de Heere God met eerbied gesproken zijn schouders over ophaalt en zegt, dat vind ik niet belangrijk. Dat is er immers niet. Omdat het ganse levensgebied hem toebehoort, daarom is het voor de Heere terdege belangrijk hoe je in de kerk komt, gemeente. En er zijn een heleboel dingen van te zeggen. Laat ik vanavond dan twee dingen mogen noemen, dat heb ik vanmorgen ook gedaan, dan maak ik geen onderscheid. En dan denk ik aan die schaamteloze, strakke broeken waarmee meisjes en vrouwen vandaag wel aanlopen, volgens blijkbaar de nieuwste mode. Ik denk dat je moet zeggen dat een christenvrouw er zelfs op straat niet meer hoort te lopen, omdat het schaamteloos is. Maar hoe iemand het in zijn hoofd haalt om op zo'n manier voor het aangezicht van de levende God te verschijnen, die heilige God, dat snap ik nou niet. Hè? En dat was moeders wat dat betreft onze kinderen toch niet beter weten op te voeden, dan denk ik, waar ligt dat nou toch aan? En het was zomaar in weer zomer en ik heb er vorig jaar veel verdriet van gehad en daarom zeg ik het nou bij voorbaat maar. Dat het ten ene male ongepast is als je met een half naakt bovenlijf in de kerk komt, of je nou man bent of vrouw. En dat het ongepast is als onze vrouwen en meisjes met die bermuda's, met die korte broeken aan in de kerk durven te komen voor het aangezicht van de levende God. Moet eens indenken. En moet dat allemaal eens op onszelf toepassen. En moeten we ons eens afvragen, zijn we ons dat bewust? En kan iemand het aan ons zien, aan onze kleding, aan onze houding, aan onze gang, dat we naar Gods huis gaan? Naar zijn Godheid is de Heere Jezus in ons midden, dat zie je niet. Maar het is wel zo. En is naar zijn majesteit in ons midden, dat wil zeggen als de verhevene. En dat betekent, gemeente, dat je niet naar de kerk kunt gaan als een rechthebbende. En dat je niet in de kerk kunt gaan zitten als iemand die zegt, ik zal eens horen of er goed gepreekt wordt. En ik zal eens horen of het naar mijn smaak is. Want dan kun je in de kerk bij die majesteitelijke God alleen maar van goed verschijnen. In de gestalte van de tollenaar die van verre staat en die zijn ogen niet durft op te heffen. Omdat hij moet zeggen, als God mijn zonde in gedachtenis brengt, dan kan ik voor hem niet bestaan. Wie ben ik? En als dat ontbreekt, ja, dan hoor je mensen die praten over een goede preek. Of dan hoor je mensen die kritiek hebben op een preek. Of die het helemaal niks vinden. Maar als dat daar is, gemeente, dat beseft dat je majesteitelijke God hier in de kerk ontmoet. Dan zeg je, ik heb God gezien. En mijn ziel is gered. Is er die verwondering, wij overheven majesteit. Gedenken uw weldadigheid. Ja, want dat is er natuurlijk ook, gemeente. Hij is ook tegenwoordig met zijn genade. Net als in Israël in de dagen van de rondwandeling. Toen liep de Heere Jezus daar immers rond. Weldoende. En ze gaven uitdelend. En de blinden kregen het gezicht. En de lammen mochten springen als een hert. En de tollenaren ontving hij. En de zondaren gaf hij te eten en te drinken. En zo wandelt hij vandaag nog rond in de kerk. Uitdelend van het brood en van het water des levens. Als de herder en de heiland. Het is geen achteruitgang, gemeente. Want voor de hemelvaart was de Heere Jezus op één plek tegelijk. Nu kan hij vandaag overal zijn. Waar zijn naam wordt aangeroepen. Daar is hij in het midden met zijn genade en met zijn vrede en met zijn troost als de overvloedige fontein van alle goeden. En in dat alles is hij nabij met zijn geest. En dat is het diepste geheim, gemeente, die andere trooster, waardoor hij komt wonen in het midden van de gemeente. En waardoor hij komt wonen in dat hart dat door hem wedergeboren wordt en dat door hem vernieuwd wordt en dat door hem geschikt gemaakt wordt voor de inwoning van God in Christus. De Heilige Geest die wederbaart en die plaats maakt voor Christus, die deel geeft aan Christus, die doet leven uit Christus. En hij wijkt niet. Hij laat de zijde niet aan zichzelf over, gemeente. En als u denkt dat de Heere van u geweken is, dan moet u zich eens afvragen of het niet andersom is dat u van de Heere geweken bent. En als de Heere zich in uw leven verborgen houdt, gemeente, dan moet u zich eens afvragen of u er nog wel blij mee bent dat de Heere nabij is met zijn tegenwoordigheid. Of dat de Heere u misschien op dit ogenblik op de proef stelt of u wel zonder hem kunt. Hij is er. Zijn wij er ook? Vindt de Heere ons op onze plaats, gemeente? U die de Heere niet vindt en u die de Heere niet ziet, zou het ook kunnen zijn dat u uzelf als Adams kind voor God verborgen houdt? U die zegt dat u de Heere mist, is het eigenlijk niet andersom? Dat de Heere u mist. Dat de Heere moet klagen. Daar is niemand die mij zoekt. Ook u en jij niet. Hoor. De Heere is niet ver van ons. De hemelvaart zegt, wij hoeven niet in de hemel op te klimmen. Wij hoeven ook niet in de hel af te dalen. Hij is nabij. Want nabij u is het woord, en dat is het woord dat wij u verkondigen. Wat dat van ons vraagt, ach, eigenlijk maar één ding, gemeente. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts, om op God te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit haar boze netten. Amen.
gaf ons de genade dat we vanavond een blik vanuit uw woord en via uw woord in de hemel mochten slaan. Als u het ons niet leert, dan komen we er nooit aan toe om naar boven te kijken. Laat staan dat we dat open venster zouden ontdekken. Maar nu u het gedaan hebt, Heer, en nu vragen we van u, laat de Heilige Geest ook de naprediker zijn. Dat die Heilige Geest het ons leert in deze tijd voor hemelvaart, maar ook weer straks na hemelvaart. Om te zoeken de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Om te ontdekken dat het echte leven in de Heere Jezus Christus is en nergens daarbuiten. Wilt u het ons leren, Heere? Wilt u er ons bij helpen? En wilt u door de kracht van de Heilige Geest ons die genade schenken? Wilt u zo nabij zijn in het midden van de gemeente met uw Godheid, majesteit, genade en geest? Laat dat merkbaar mogen zijn in het gemeenteleven in de komende week. Op de ledenvergadering van morgenavond. Op de vergadering van de kerkenraad waar kandidaten voor ambtsdragers moeten worden gesteld. Dat is toch ook een gave van de ten hemel gevaren Heere Jezus Christus. Heere, wilt u zelf ons die gaven schenken en wil de gemeente geven dat ze daarom mag bidden. Wilt u uw nabijheid doen merken in ons dagelijkse leven, op school en thuis en op ons werk en als we moeilijke gang maken of uitgeschakeld zijn, bewaar ons waar we ook gaan, te land, ter zee en in de lucht en leer ons, u Heere Jezus, te kennen, zoals ge door de Vader zijt gegeven. Zoals ge aan de rechterhand des Vaders zit, zoals ge komen zult. Jezus, dat is volkomen zaligmaker van arme zondaren uit genade. Amen. Onze slotzing is Psalm 99, het eerste en het laatste vers 99, 1 en 8. de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.